Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 33 en daarvan de versen 6 en 9... Noemen we u met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 25 het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Psalm 25 het zevende vers. Daarna willen we luisteren naar het woord van God dat gelezen wordt uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemen nu 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 15 als schriftlezing, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 25, het zevende vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Korinthe 15. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie, dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welken het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Tot zover het gedeelte van Gods woord wat we samen wilden lezen. We willen op deze eerste paasdagavond nadenken over een van de versen uit dit gedeelte wat aan u gelezen is. 1 Korinthe 15 en daarvan het 8e vers. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor deze avond. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Gij, Heere, hebt deze dag geheiligd. Door uw Zoon op deze eerste dag op te wekken uit het graf, hebt u de dag afgezonderd als een dag van verootmoediging, een dag van gebed, een dag waarop wij samen mogen komen in de eredienst, en waarop wij mogen gedenken dat hij die dood geweest is, leeft, en het evangelie van zijn genade verkondigd mag worden in het midden van de gemeente. Heere, laat dat ook in deze avonddienst in het middelpunt mogen staan. Dat evangelie, dat hij leeft en dat hij als de levende mensenkinderen wil ontmoeten en ze trekken wil uit de duisternis van de zonde en brengen in het licht, in het eeuwig licht. Daar worden wij vanavond op gewezen. Vanuit dit altijd weer aangrijpende woord wat spreekt, hoe gij, o Heere Jezus Christus, als de opgestane verschenen zijt aan velen van uw discipelen, aan Jacobus en aan Petrus, aan de 500 broederen, maar ook aan die ontijdige geborene, aan Paulus, uw knecht. Hoe u hem vond midden in zijn zonde, blazende dreiging en moord, en hoe hem overwon als de opgestane, die zijn eigen gerechtigheid en zijn vijandschap overwon, om zo Paulus te maken tot een ootmoedig kind van u. Tot een geschikt instrument om u te dienen en om het evangelie van vrije genade onder de volken te verkondigen als de laatste apostel. En naar zijn eigen getuigenis als de minste apostel. Heere, zou u vanavond op eenzelfde wijze ook zo mensen die voortleven zonder u te sterk willen worden. Zou u ze willen laten zien dat hoe ze ook doorgaan of hoeveel onverschilligheid of ingezonkenheid er ook zijn kan. Dat u de machtige bent. En dat u de machten van dood en ook de machten van vijandschap hebt overwonnen. Heere, toon het op deze opstandingsdag. In de bekering van zondaren. Van jongen en van ouderen die u niet kennen. Wil u ze te sterk worden. Wil u bijzonder in deze tijd vol verwarring. Waarin op ons en onze kinderen zoveel afkomt. Zelf tonen, Heere, dat uw werk doorgaat. O, bewaar en vermeerder uw kerk ook op deze dag. We smeken u ook om uw zegen over hen die met veel geestelijke vragen zich gezet hebben onder uw woord. Die niet durven zeggen dat ze bij uw kinderen behoren. En toch ook niet met de wereld mee kunnen. In wie leven de dingen misschien plotseling of misschien geleidelijk veranderd zijn. In wie harten besef is van hun nood, een hunkering om u te kennen. Maar de raadsels, ze zijn niet opgeklaard. Heere, wil u tot hen spreken. En wil u het woord van vanavond gebruiken. Opdat het een woord van onderwijs voor hen mag zijn. Waarin ze gaan zien dat er nu bij hen ook nooit een weg te vinden zal zijn. En van hun uit ook nooit mogelijkheden te ontdekken zullen zijn. Maar dat de weg geopend is in die ene die is opgestaan. Die gekruisigd was. Die dood geweest is. En ziet hij leeft. En die ook aan zondige mensen het leven geeft. Heere, wil dat ook vanavond doen blijken. En doorbreken in de harten van hen die verslagen zijn van hart en verbroken van geest. Wees u ook de grote koning in het leven van al de uwen. U weet, Heere, wat uw kinderen nodig hebben. O, schenk dat de genade vernieuwd mag worden. Maar ook bijzonder dat ze geoefend mogen worden in de kennis van u. O, Heere, leid hen verder. In de kennis van die opgestane koning. Van wie Paulus in korte tijd zoveel geleerd heeft. Wil u ook uw kinderen vandaag meer en meer leren van hem. Die koning die triomfeert. Maar die zich ook in liefde wil openbaren en vertonen aan mensenkinderen die er geen recht op hebben, maar die het toch ontdekken dat in hem het leven, het heil en de zaligheid te vinden is. Wil u ook bijzonder geven, Heere, dat uw kinderen geoefend mogen worden om voor u te leven, om in de wegen van u te gaan, om te leven bij uw geboden. En om het juk van uw geboden dat niet zwaar is, toch op zich te nemen. En wil u hen leiden als aan uw hand. Denk bijzonder aan de hele gemeente. Wil u op deze dag waarop we herdenken het grote feit van de opstanding ook in ons midden opwekkend, levenwekkend werken. O Heere, wil de dorre doodsbeenderen die er bij ons van nature zijn beroeren door uw almachtige genade. En wil mensen te sterk worden. U zijt het toch die het doen kunt en het doen wilt in Christus Jezus. Wil ook aan onze kerken gedenken. We dragen heel ons kerkelijke leven aan u op. We smeken, Heere, of u onze kerken bewaren wilt bij uw woord en bouwen wilt vanuit uw woord. En of u wilt geven dat onder hoogleraren, studenten, kandidaten, predikanten en ook onder de ambtsdragers in de gemeente en onder allen die tot onze kerken behoren, iets van de kracht van het evangelie van Pasen mag werken. O Heere, bewaar ons van afglijden of van het eindigen in de mens of het zoeken van eigen wegen. Maar leer ons ootmoedig te buigen en in ootmoed u de Heere te zoeken en u weer te bedoelen. Breid uw koninkrijk onder ons uit. Wil u ook geven, Heere, dat zichtbaar mag worden in onze kerken dat u van ons afweet en dat u nog aan ons denkt. We dragen heel in het bijzonder onze ambtsbroeder dominee Sterk aan u op, over wie lichamelijke toestand te berichten zeer zorgelijk zijn. Deze week opnieuw naar Groningen zal moeten om nieuwe behandelingen te ondergaan. Heere, u weet van de zorgen die er voor hemzelf zijn en ook voor degenen die rondom hem staan, zijn vrouw, de kinderen en de verdere familie. U weet hoe er ook in de gemeente die hij dienen mag zorg is. O Heere, wil u in deze diepe weg met zoveel verdriet en moeite hem gedenken. En laten zijn ogen op u gericht mogen zijn. En wil u hem genade geven om ook de dingen die hij anderen voorhield nu persoonlijk te doorleven. En wil u als de opgestane wonderen doen. Zou u de middelen nog willen gebruiken tot herstel. Maar bijzonder, Heere, openbaar de kracht van uw genade, onweerstandelijk en liefderijk in zijn leven. En wil u hem, zijn vrouw en hun jonge kinderen in genade gedenken. We bidden u, Heere, wil u zo zijn met allen binnen onze kerken waar moeite en verdriet zijn. U weet ook die dingen. Wil u hen niet vergeten. Wil u ook zijn met het kerkelijke leven in ons vaderland. Breid uw koninkrijk uit, niet alleen onder ons, maar ook in de kerken van ons vaderland, bijzonder in die kerken waar de waarheid gezocht wordt en die naar het aloude getuigenis van uw woord en van de belijdenis willen leven. O Heere, bij alle verscheurdheid en bij alle verwarring die van ons is, wil u bijeen drijven, bijeen brengen wat bijeen behoort. En wil u de muren van Sion, die als in het stof in een ruïne ingestort liggen, opbouwen. Bouw gij de muren en geef dat er onder uw kinderen en onder uw knechten veel medelijden mag zijn met het gruis van Sion en veel gebed mag zijn of u de opgestane uw kerk bouwen wilt, ook in ons vaderland. Breid uw kerk uit, Heere, tot aan de einden der aarde. We bidden u voor het werk van de zending. We smeken u of u naar uw eigen belofte het werk van de zending wilt zegenen. Want gij hebt het toch bevolen als de grote opgestane vorst aan uw discipelen. Ga dan heen en verkondigt het evangelie tot aan de einden der aarde. Heere, wil dan ook hen die geroepen zijn om het evangelie daar te verkondigen waar het nooit gehoord is of maar zeer spaarzamelijk te vinden is. Wil u hem daar zegenen, in alle eenzaamheid gedenken, op vaak moeilijke posten sterken. En wil u geven dat ze ervaren mogen dat uw werk toch doorgaat. Denk aan al de zendingsvelden van onze kerken. Denk aan alle zendingswerkers, aan allen die daarvoor opgeleid worden. Wees u, Heere, met allen die soms onder zware omstandigheden hun werk moeten doen. Geef dat vanwege de opstanding hun arbeid niet ijdel mag zijn in de Heere. Denk ook aan de verkondiging van het woord onder het volk dat bemind is om der vaderen wil, het volk van de Joden. Wil u in Israël uw koninkrijk uitbreiden en hen die verstrooid zijn onder de volken, maar deel uitmaken van het oude volk, bezoeken. Heere, wil u, waar het deksel op hun aangezicht ligt wanneer zij de schriften lezen, dat deksel wegrukken en de ogen openen voor die ene naam die onder de hemel gegeven is. waardoor ook zij moeten zalig worden. Ontferm u, Heere, over allen die van de kerk en van de dienst van uw woord vervreemd zijn. Wil het werk van de evangelisatie, soms in alle eenvoud gebeurt, wil u het zegenen. En wil u geven dat ook de stille gebeden, die er wellicht onder ons zijn, voor hen die uit ons midden en uit onze gezinnen de kerk verlaten hebben, en uw woord verlaten hebben, en ook deze dagen zonder uw woord doorbrengen, en aan de kennis van uw wegen ook openlijk geen lust hebben, wil u die gebeden nog verhoren. En wil u als de machtige, die zelfs een Paulus uit de duisternis bracht tot het leven en tot het licht, ook hen die nu in het duister leven en zich in het duister behagelijk voelen, te sterk worden. Wil u de regels van de oude psalmen die ze als kind hebben geleerd, en de woorden die ze geleerd hebben op de zondagsschool, te binnenbrengen en krachtig zegenen, opdat ook zij het mogen horen. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Heren, dat hebben niet alleen zij nodig die van uw woord vervreemd zijn, maar ook wij die getrouw onder uw woord komen, dat wij uw stem horen, de stem van u, de levende. En dat wij onder het horen van die stem in het hart geraakt worden. O Heere, kom met de krachtige, levensschenkende en levenwekkende stem van uw woord. En wil uw slapenden in de doodslaap van de zonde doen ontwaken. Opdat zij horen mogen. En opdat zij horende mogen leven. Ja, Heere, schenk het onder ons, dat mensen, zondaren in zichzelf, het vanavond in het licht van uw getuigenis mogen ervaren. En ten laatste, ook van mij. Heere, wil u dat werken door uw geest? We vragen het niet omdat wij het verdienen. Maar we smeken het in de vergiffenis van al onze schulden en zonden die vele zijn. En dat alleen in het bloed van hem die geleden heeft en die gestorven is. Ja, wat meer is, die is opgestaan. We vragen het om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 87, de versen 1, 3 en 4. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 3, tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Psalm 3, het tweede vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, eigenlijk hebben we vanavond een getuigschrift voor ons. Want Paulus getuigt in deze woorden die we samen gelezen hebben over zijn eigen leven. Nu zouden we kunnen zeggen dat iemand, wanneer iemand een getuigschrift schrijft over zichzelf, dat dat eigenlijk niet zoveel waarde heeft. Stelt u zich voor dat u bij het solliciteren uw eigen getuigschriften moest schrijven. Dat zou niet geaccepteerd worden. Dat mist de nodige objectiviteit. We stellen onszelf zo heel gauw mooier voor dan we in werkelijkheid zijn. Want we hebben vaak, al is het misschien onder de schijn van nederigheid, toch goede gedachten van onszelf. En vandaar een getuigenis over onszelf, een getuigschrift over jezelf. Nee, dat lijkt niet iets wat uitmunt door eerlijkheid en door objectiviteit. En toch is dit zelfgetuigenis wat we in de heilige schriften vinden een heel eerlijk getuigenis. Een getuigschrift wat ons iets laat zien van het diepe geheim van Paulus' leven. Hij getuigt daarin over wie God in Christus voor hem geworden is. Maar ook wie hij zelf is. Onverbloemd. Met de eerlijkheid die hem door de geest van God geschonken is. En zo zien we in dit zelfgetuigenis Paulus voor ons staan. Als een getuige van het genadewerk van de koning die met Pasen verrezen is. We zien hem voor ons staan als een getuige van het paaswonder. Want hij heeft de opgestane gezien. Ten laatste, als een ontijdig geborene. En we schrijven boven de prediking van deze avond de laatste paasgetuige. En we letten erop hoe hij allereerst getuigt wie hij geworden is voor de opgestane. Een ontijdig geborene. En in de tweede plaats, wie de opgestane geworden is voor hem. Ik heb hem gezien. De laatste paasgetuige getuigt allereerst wie hij geworden is voor de opgestane. En in de tweede plaats wie de opgestane geworden is voor hem. Dit zelfgetuigenis van de apostel Paulus, waarin hij spreekt over een ontmoeting met de opgestane Heer Jezus Christus, vinden we in een hele reeks van getuigenissen. Het wordt ons voorgehouden dat de Heer Jezus na zijn opstanding aan vele getuigen is. Aan vele getuigen verschenen is. Aan Cephas, dat is Petrus. Aan de 12 apostelen. Aan 500 broederen op eenmaal. Aan Jacobus en ook aan Paulus. Waarom is het dat de apostel Paulus in dit hoofdstuk daar zoveel nadruk op legt? Wel, wanneer we het hele hoofdstuk door zouden lezen en tot ons door zouden laten dringen, dan is het duidelijk dat Paulus ook in dit hoofdstuk ingaat op vragen en twistgedingen die in de gemeente van Korinthe waren binnengedrongen. En blijkbaar was het zo dat te midden van andere vragen die er in die gemeente waren, er ook een vraag gekomen was met betrekking tot de leer van de opstanding der doden. We weten uit het boek Handelingen dat het voor Grieken heel erg moeilijk was om zich in te denken dat opstanding der doden mogelijk was. De top van de Atheense wijsgeren, dat luisterde aandachtig naar Paulus toen hij op de Areopagus sprak. Maar toen hij begon over de opstanding der doden, toen haalden ze hun schouders op en liegen glimlachend weg. Wat wil toch deze dwaas, deze klapper zeggen? Opstanding der doden. Wanneer iemand sterft, dan gaat zijn lichaam tot ontbinding over. Dat lichaam wordt tot stof. Of dat lichaam nu bij het sterven verbrand wordt, zoals soms in Griekenland gebeurde. Of dat het begraven wordt, zoals meestal gebeurde. Het vergaat tot stof. Er blijft niets meer van over. En dan dat lichaam weer opstaan, dat is een ongerijmdheid, ondenkbaar, onvoorstelbaar ook. En dat soort gedachtegangen leefden in die gemeente van die havenstad, die wereldstad Korinthe. En het had ook binnen de gemeente heel wat onrust veroorzaakt. En sommigen dachten inderdaad, nee, we geloven wel het getuigenis van de Bijbel over God en over Christus, maar de opstanding der doden, nee, daar willen we niet aan. Dat is voor ons moderne mensen van het jaar 50, 60, 70 na Christus niet te vatten. En daarom gaat Paulus in dit hoofdstuk op dat soort vragen in. En de gedachtegang die hij hier laat horen om die vragen te weerleggen is deze. Hij zegt, gesteld nu eens dat er geen opstanding der doden is, dat jullie dus gelijk hebben, althans die dwaalleraars en die dwaalgeesten die zeggen, het is inderdaad onmogelijk dat een dode op zal staan uit het graf. Gesteld dat dat zo is, dan is Jezus Christus dus ook niet opgestaan. Want onmogelijk is onmogelijk. En als Christus niet uit de doden is opgewekt, dan is alles te vergeefs. Dan is onze prediking te vergeefs, want dan zijn we leugenaars geweest. Maar dan is ook uw geloof te vergeefs. Dan is dat wonder van genade, wat ook in Korinthe had plaatsgevonden, wedergeboorte en bekering, dat is allemaal maar inbeelding geweest. Een droom. En dan is heel ons leven nog verloren. Dan leven we nog in onze zonde. Voelt u het? Zo zegt Paulus tegen die Korintiërs. Wat voor gevolgen het heeft als u de opstanding der doden ontkent. Dan maakt u de opstanding van de Heere Jezus Christus krachteloos en betekenisloos. En dan valt heel het fundament onder de prediking en onder het geloofsleven. Heel het fundament onder het ware christendom valt weg. En vandaar dat de apostel zo scherp wordt in dit hoofdstuk. Want het gaat hier om de fundamenten van het heil en van de zaligheid. En vandaar dat hem er alles aan gelegen is om te bewijzen dat Christus werkelijk uit de doden is opgewekt. En dat het daarom mogelijk is dat ook doden eenmaal zullen opstaan. En om te bewijzen dat Christus uit de doden is opgewekt, verwijst hij allereerst naar de schriften. We hebben dat in het begin van dit hoofdstuk gelezen. Ik betuig het, zoals ik het u verkondigd heb, dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden naar de schrift. Dat is het ene getuigenis. Gods woord getuigt ervan. Het Oude Testament profeteert ervan. Het staat vast in het eeuwig blijvende, onbedriegelijke woord van de levende God. Maar bovendien zegt hij, er zijn nog heel veel getuigen in leven die u Korintiërs kunt vragen over de opstanding van de Heer Jezus. En dan gaat hij de getuigen met naam en toenaam noemen. Hij noemt Petrus, een van de belangrijkste uit de kring van de 12. Hij noemt de 12 apostelen. Hij noemt de 500 broederen die de Heer Jezus ook op één keer gezien hebben, vermoedelijk in Galilea. Hij noemt Jacobus de broeder des Heren. Zij allen zijn getuigen ervan geweest dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Maar daarmee is die reeks van getuigen nog niet af. Nee, zegt Paulus, naast al deze getuigen die ik u noem en die bewijzen kunnen dat de Heere Jezus werkelijk is opgestaan en dat het graf leeg was, ben ik zelf ook nog een getuige. Want hij is niet alleen van Cephas en van al die anderen gezien, hij is ook van mij gezien. Ten laatste, als van een ontijdig geboren. Ja, als we dat zo lezen in deze reeks, dan rijst wel meteen een vraag. Paulus, vergist u zich niet? Want dat Petrus hem gezien heeft en dat de 12 apostelen hem gezien hebben, ja, dat weten we uit de evangelie. Dat vond plaats in die 40 dagen tussen de opstanding en de hemelvaart. Maar in die 40 dagen is de Heere Jezus Christus aan u niet verschenen. Paulus, toen was je nog maar een jongen. Onbekeerd nog. Misschien wonend in Tarsus. Of misschien, wat waarschijnlijker is, al wonend in Jeruzalem. Leerling van Gamaliel. Maar een vijand van de sekte van de Nazoreër. Paulus, je hebt de Heere Jezus Christus niet gezien. Want toen je tot bekering kwam, toen is hij al ten hemel gevaren. Een verschijning van de opgestane, dat viel toch alleen ten deel in die 40 dagen aan allen die toen de Heere Jezus Christus gezien hebben. Ja, zo zouden wij misschien redeneren en vragen. Maar weet u wat Paulus dan antwoordt? Paulus zou zeggen, inderdaad, dat is waar. In diezelfde, letterlijk diezelfde zin, zoals de andere apostelen de Heere gezien hebben, heb ik hem niet gezien. Maar die verschijning van de Heere Jezus, toen hij uit de geopende hemel met een hoorbare stem tot mij sprak, dat was de verschijning van de opgestane ook aan mij. En dat is wezenlijk geen andere verschijning geweest dan de verschijning die de discipelen gezien hebben in die 40 dagen tussen Pasen en tussen hemelvaart. Want toen Christus Jezus sprekende zich aan mij vertoonde, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Toen heb ik de verrezene, de machtige, de Heere Jezus Christus ontmoet. En laten we dat niet vergeten, gemeente. Dat de schriften onszelf voorhouden dat aan de ene kant er iets heel bijzonders is. In die 40 dagen tussen de dag van Pasen en de hemelvaart. Toen hebben de discipelen en de vrouwen de Heere Jezus in een heel bijzondere zin gezien met deze ogen. Als de verrezen paasvorst. Maar tegelijkertijd zegt Paulus, die verschijning bij Damascus, toen de Heere zich niet met een zichtbare gestalte aan mij openbaarde, maar toen hij tot mij sprak door zijn woord en de kracht van de geest daarin meekwam, dat is in wezen net zoiets als een verschijning van de Heere Jezus in die 40 dagen. Ik heb de paasvorst gezien. Hij is aan mij geopenbaard. Ja, en als we dan zo over dat zelfgetuigenis van Paulus nadenken, en gezien hebben dat Paulus hier dus spreekt over de openbaring van de Heere Jezus Christus als de openbaring van de verrezene, als de openbaring van hem die opgestaan is, dan moeten we meteen maar een streepje zetten onder het woord hij is gezien. Wie is het onderwerp van die zin? Nou, als we het verkeerd lezen, dan zeggen we Paulus. Want Paulus heeft de Heere Jezus gezien, toch? Maar zo staat het er niet. De Heere Jezus is het onderwerp. Hij heeft zich aan Paulus geopenbaard. En zo staat het nadrukkelijk in het oorspronkelijke. De woorden die hier gebruikt worden, kunnen vertaald worden inderdaad. Hij is van mij gezien. Maar in die wat merkwaardige zin staat hij er met nadruk. En is hij in het Grieks ook het onderwerp. Hij vertoonde zich. Het ging van hem uit. Daar ligt de nadruk bij de verschijningen van de paasvorst. Dat gebeurde aan Paulus net zo goed als het aan Petrus en aan al die anderen gebeurde. Maar het ging van hem uit. Hij verscheen. Hij openbaarde zich. En hoe openbaarde de Heere Jezus zich dan aan Paulus? Wel, de Heere Jezus openbaarde zich aan Paulus. En dat gebeurde in die ontzaglijke gebeurtenis op weg naar Damascus. Hij openbaarde zich aan Paulus als de triomferende koning. Die overwon. En in Paulus bekering heeft laten zien wat Pasen betekent. Dat het briesend paard eindelijk moet sneven, want dat was Paulus. Briesende, blazende dreiging en moord. U kent de geschiedenis, we hoeven daar niet uitvoerig op in te gaan. Paulus opgevoed in de fijnste kringen van het fariseïsme, onder leiding van Gamaliel, die in de Joodse geschiedenis bekend staat als Rabbi Gamaliel de Grote. Opgevoed in de leer die de fariseeën dierbaar was. Man met een scherp verstand, diepe overtuiging, een bewogen geest. Hij was al spoedig een instrument geworden in de handen van de Joodse leiders om de jonge gemeente te vervolgen. En toen hij de dood van de eerste martelaar van Stefanus gezien heeft, dorstte zijn eigenzinnige hart meer en meer ernaar om die mensen die van de weg waren, die mensen die de Heere Jezus volgden, om die aan te brengen. In de gevangenis te werpen en te doden. En uiteindelijk kreeg hij ook brieven met een volmacht voor de synagogen in Damascus, om ook daar mensen te arresteren. En hij ging op weg, begeleid waarschijnlijk door vertegenwoordigers van de fariseeën en ook nog door soldaten. En daar gebeurde het. Saulus briesende, blazende dreiging en moord in verzet tegen Christus. In vijandschap. En in eigen gerechtigheid. Hij ontmoet de opgestane. Nee, de opgestane verschijnt niet. Maar een licht valt uit de hemel. En omschijnt Paulus en al die anderen die bij hem waren. En Paulus verblind door dat licht valt van zijn paard. En hij hoort een stem uit de hemel. Een stem die hem kennelijk in zijn eigen taal in het Hebreeuws aanroept: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzenen, de hielen tegen de prikkels te slaan. O, de Heere Jezus liet Saulus daar weten dat hij als een weerbarstig paard of als een weerbarstig muildier was, dat voortdurend achteruit sloeg. En voortdurend met zijn hielen in de pijnlijke prikkels sloeg hij, daar waren aangebracht soms voor een muildier of voor een paard, om in toom te houden, in het gareel te houden. Saul, u verzet zich tegen mij. En dan die vraag: wie zijt ge, Heer? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. En dan opnieuw de vraag. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ga naar de stad in de straat genaamd de Rechte. En u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En Saul wordt als een blinde naar de straat de Rechte geleid. En is daar in een huis. En 3 dagen eet hij niet en drinkt hij niet. Worstelt hij met God. Kijk, naar die gebeurtenis verwijst Paulus. Toen, in die openbaring, in die stem, heb ik de Heere ontmoet. Hij is ook van mij gezien. En wat voor uitwerking had dat in Paulus' leven? Wel, hij zegt het hier in dit hoofdstuk 1 Korinthe 15. Ik heb hem gezien als van een ontijdig geborene. Wat dat woord betekent, letterlijk staat er een woord wat zo ongeveer aan kan duiden, een kind wat te vroeg geboren wordt. Of, dat kan het ook betekenen, een miskraam. In elk geval een niet voldragen kind, wat te vroeg geboren wordt en daarom niet levensvatbaar is. U zegt een merkwaardige beeldspraak, inderdaad. En toch een betekenisvolle beeldspraak. Want er zitten verschillende kanten aan dat wonderlijke woord en dat wonderlijke beeld dat Paulus hier gebruikt. Want hij zegt, toen de Heere op mij neerzag, toen hij mij ontmoette, was ik als een ontijdig geborene. Als een kind niet voldragen. En wat daarom niet kon leven. Wat dat betekent, wel allereerst is dat een teken dat de manier waarop de Heere Jezus aan Paulus verscheen, dat dat een heel wonderlijk gebeuren was. Paulus was briesende, blazende, dreiging en moord. Paulus was de minst aangewezen mens, zouden wij zeggen, aan wie de Heere Jezus zou verschijnen. En u zegt Paulus, en toch verscheen hij aan mij. Dat was net zo wonderlijk als wanneer een te vroeg geboren kind nog in leven blijft. U weet, dat was in die dagen, in die oude dagen waarin Paulus leefde, een zeldzaamheid. Als een kind wat veel te vroeg geboren was, nog in leven kon blijven. Dat was een wonder als dat gebeurde. Nou zegt Paulus, net zo'n wonder is het. Ik die eigenlijk niet tot het leven kon komen, die er het minst voor in aanmerking kwam, die mezelf eigenlijk, als ik nu terugkijk, af zou moeten schrijven. Zo iemand heeft de Heere opgezocht. Wat een wonder. En dat wonderlijke beeld als van een ontijdig geborene duidt allereerst aan dat de Heere aan Paulus verschenen is, hem opgezocht heeft, hem stilgezet heeft. Dat is een wonder van onuitsprekelijke en onnaspeurlijke genade van God. Hij is mij te sterk geworden. Hij heeft overmocht. Maar er is meer. Want het woord ontijdig geborene, onvoldragen kind, wat niet levensvatbaar is, heeft ook nog een heel andere klank in de Bijbel. Misschien kunnen wij ons dat niet voorstellen in onze moderne westerse samenleving. Misschien klinkt het in onze ogen, in onze oren ook hard. Maar in het Oude Testament, leest u maar in Psalm 58, in Job 3... daar komt het woord ontijdig geboren of misgeboorte voor in een zeer verachtelijke zin. Wanneer iemand vervloekt werd, dan werd gezegd dat hij en zijn kinderen mogen zijn als een misgeboorte. Als een ontijdig geborene. En zo kreeg het woord wat Paulus hier gebruikt ook de inhoud van vervloekte. Niet levensvatbaar. verworpen, afgeschreven, een ontijdig geboren. O, inderdaad, Paulus, opgevoed, doorkneed in de schriften van het Oude Testament, zal zeker ook die gevoelswaarde in dat woord hebben willen uitdrukken. Niet alleen was het een wonder dat de Heere aan mij verscheen, maar de Heere verscheen aan mij, ach, wat was ik? Een ontijdig geborene, een afgeschrevene, een van God vervloekte, niet levensvatbaar, onmogelijk dat ik tot bekering zou komen. Ik had alles tegen. En zo gaat Paulus zichzelf zien. Op het moment dat de Heere hem te sterk wordt, hem verschijnt als de opgestane. Want als Paulus daar op weg naar Damascus neervalt, dan heeft die eigen gerechtigde Paulus aan zijn eigen gerechtigheid niets meer. Want de Christus die aan hem verschijnt, de vorst van Pasen, overwint zijn eigen gerechtigheid. En als Christus daar op de weg van Damascus aan hem verschijnt, dan kan Paulus niet meer blijven briesen in zijn vijandschap. Want de opgestane paasvorst overwint de vijandschap van Paulus. En Paulus wordt een verbrokene van hart en een verslagene van geest. En als hij in deze ogenblikken terugdenkt aan dat gebeuren, dan zegt hij, een ontijdig geborene. Ik was het niet waard. Ik was de minst geschikte, de minst in aanmerking komende. Niet levensvatbaar, veracht, vervloekt, een vijand, dood in de zonde en in de misdaden. En zo gaat Paulus belijden, heb ik de Heere ontmoet. Niet als een goed mens, niet als een rechtzinnig mens, maar als een schuldig mens. Want in die ontmoeting met de paasvorst kwam ik er als een schuldige, als een verlorene, tussenuit. Ontijdig geborene. Gemeente, laten we dat niet vergeten. Want al is het zo dat de Heere met ieder van zijn kinderen een eigen weg kan gaan, en dat het allemaal niet op precies dezelfde wijze gebeurt zoals bij Paulus, de Heere kan zoveel wegen hebben. God is daar vrij in. Dat betekent niet dat er voor hen die de Heere vrezen geen herkenningspunten zijn in wat Paulus vertelt over zijn eigen leven. En als de opgestane paasvorst in ons leven komt, als hij ons een halt toeroept, misschien plotseling, misschien meer geleidelijk, maar als hij ons staande houdt en stilzet, ja, dan gaan we Paulus toch verstaan. En al gebruiken we misschien niet dezelfde woorden, de inhoud is wel hetzelfde. Toen de Heere mij te sterk werd, toen de Heere mij vond, midden in mijn zonde, midden in mijn schuld, onmogelijk. Ik was als een zondaar, naar wie niemand vroeg en naar wie niemand zocht. Een schuldige die geen stuiver had om te betalen. Ik was als een weggeworpene. Ja, daarin ga ik Paulus verstaan. Kennen we daar iets van, gemeente? Dat wij voor God hebben leren bukken. Dat wij voor God hebben leren buigen. Dat we voor hem geworden zijn wat we in zijn heilig ogen ook werkelijk zijn. Zondaar voor God geworden. Onze zonde voor God beleden. Ach, zegt u, ja, dat weet ik allemaal wel. Ja, dat weet ik wel. Er zijn zoveel mensen die het weten. Maar als er één ding is wat in onze verwarde en in zoveel opzichten oppervlakkige tijd ontbreekt, is het schriftuurlijk zondebesef. Is het Bijbelse besef te weten wie we zijn voor de heilige, rechtvaardige God. Voor de God die niets dan goed doet en die vele zegeningen schenkt. Is het gebrek van het verbrokene van hart te zijn. Is het buigen voor de majesteit van de Heere, waar Paulus hier zo indringend en nadrukkelijk over spreekt. En daarom is het noodzaak dat we die vraag aan ons hart leggen. En dat ik die vraag stel aan u, aan jou, aan jullie, aan mezelf. Zijn we zondaar voor God geworden? Hebben we het voor de Heere leren verliezen? Misschien in openlijk verzet. Misschien in uiterlijke vroomheid. Misschien in onverschilligheid. Misschien al heel jong onder de indruk van het woord gekomen en tot besef gekomen dat wij zondaren voor God zijn. Maar zijn we zondaar voor de Heere geworden? Want als de opgestane vorst die verrees uit het graf op de derde dag in ons leven gaat spreken met majesteit en met macht, als hij ons te sterk wordt, dan worden we zondaar. En dat laat littekens na in ons leven. Want wanneer we eenmaal zondaar voor God geworden zijn, dan moet u niet denken dat dat overgaat. Zoals dat bekende gezang het zegt, en nu geen zondaar meer, dat is onbijbels. Want wie eenmaal door God is staande gezet, en wie zelfs mag weten dat zijn zonden vergeven zijn, die weet wel van vergiffenis. Maar hij weet tegelijkertijd dat hij zondaar is en zondaar blijft tot de laatste snik in zijn leven toe. En dat leest u ook hier in dit gedeelte bij Paulus zo aangrijpend. Want Paulus zegt dat hij de Heere ontmoet heeft. En in die ontmoeting is hij zondaar voor God geworden. Is hij de man geworden die zich tegen de Heere verzetten in zijn vijandschap en in zijn eigen gerechtigheid. Is hij schuldige geworden, heeft hij leren buigen. En hij voegde nou hier in 1 Korinthe 15 aan toe. Want ik ben, niet ik was. Ik ben de minste van alle apostelen. Die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Ja, hij zegt ook, en door de genade van God ben ik dat ik ben. Maar daar gaat dat eerste aan vooraf. Ik ben en ik blijf in mezelf een groot zondaar. Ook al heeft God me genade bewezen. Dat wat in Damascus gebeurde, dat heeft diepe littekenen nagelaten in mijn leven. Ik ben de minste van alle apostelen. Nee, Paulus is niet zoals sommige van die valse leraren in Korinthe, die zo hoogbegaafd waren, die zo opgaven van de geestesgaven en noem u maar op, dat hij een hoogmoedig mens geworden is. Van hier ben ik en ik kom met een bijzondere bediening voor Korinthe. Paulus is de minste van alle apostelen geworden. En dat leest u van alle apostelen als u de Bijbel goed leest, dat ze daar kennis aan hebben. En dat ze zich ook niet schamen om dat openlijk voor de gemeente te zeggen. Ik ben de minste van alle apostelen. Daarom, omdat ik een zondaar ben. Daarom, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. De zonde laat littekenen na in het leven van Gods kinderen. En die littekenen schrijnen. En die wonden gaan soms wel weer eens open. Ze worden zich steeds meer bewust wie ze zijn voor God. En wat de opgestane nu meer in hun leven gaat werken. Daar gaan ze steeds meer van zien. Dat was ik. Dat ben ik in mezelf. En dat blijf ik. Ontijdig geborene. Vervolger van de gemeente. Zondaar. Daar kom ik niet bovenuit. U kent misschien de uitdrukking. Het is een goede, een Bijbelse uitdrukking. Gods kinderen kunnen weten dat God hun de zonde gegeven heeft. Maar zolang ze hier op aarde zijn, vergeven ze zichzelf die zonde nooit. Paulus wist toen hij deze dingen schreef, God rekent me die zonde niet toe. Die zonde van het vervolgen. Die was verzoend en vergeven in het bloed van Christus. En toch, omdat hij zich er zo voor schaamt, omdat hij er zoveel verdriet over heeft. Ik ben de minste van alle apostelen. Later schrijft hij aan Timotheus, ik ben de grootste van alle zondaren. Daarom, omdat ik de gemeente vervolgde. Dat gaat door in het leven, gemeente. Dat ontdekkende werk. Dat besef van zonde. En hoe meer dat iemand, kijk maar naar Paulus' leven, nu genade van God ontvangt. Hoe meer dat hij bediend wordt uit de schatkamer van het heil in Christus Jezus. Hoe meer verdriet, hoe meer smart die over de zonde krijgt. Want in het begin van het geestelijke leven kan het nog wel eens zo zijn, schrik over de zonde. Diepe overtuigingen van zonde soms. Maar waar wat Christus meer gestalte krijgt, verdriet over de zonde. Diep verdriet. Waar je niet mee te koop loopt, maar waar de hemel van weet. Paulus laat het zo in dit bericht over zijn eigen leven doorklinken. Ja, maar zegt u, was dat nu alles wat Paulus daar in die ontmoeting met de Heere Jezus leerde? Nee, nee, nee. Maar het was wel een uiterst belangrijk iets in die ontmoeting waar hij met nadruk op wijst. Telkens weer als hij over die ontmoeting spreekt in zijn leven. Maar er is meer, u weet dat. De Heere Jezus verscheen aan Paulus. Toen ging Paulus onder. Toen werd hij een schuldenaar. Onmogelijk om zalig te worden. Een rechteloze. Iemand die als een ontijdig geborene onder het oordeel lag. Maar de Heere is aan hem verschenen. Wat dat betekende? Wel om maar enkele dingen aan te stippen, dat betekende allereerst dit, dat deze opgestane paasvorst aan Paulus verschijnt als de koning der koningen en de Heere der Heren. Die overwint en zal overwinnen tot op de dag van zijn grote overwinning. Laten we dat nooit vergeten, gemeente, dat de opgestane paasvorst die verschijnt aan zijn discipelen, en zelfs na de Pinksterdag door zijn woord en geest verschijnt, altijd ook verschijnt als degene die overwint. En daar mogen we juist als het woord bediend wordt en we samen in de Bijbel lezen, zo aan tafel of aan het einde van de dag, om vragen, Heere, vorst van Pasen, die de dood hebt overwonnen, overwin ook ons. En overwin er velen zoals u Paulus overwon. Overwin ook onze kinderen. En breek harde harten. Daarin heeft de Heere Jezus laten zien dat hij opgestaan is. Hij kon het harde hart zelfs van Paulus verbreken. En als er dan iemand zit vanavond hier onder de prediking van het woord die zegt, ja maar, ik heb zo'n hard hart. Ja maar, ik heb zo'n weerbarstig hart. Zou die Heere die het bij Paulus kon doen, ook niet bij machte zijn om uw harde hart, om jouw ongevoelige hart te breken? O, de paasverschijning aan Paulus geeft een heel duidelijk, zichtbaar bewijs dat de hardste harten voor hem verbroken moeten worden. Maar dat is toch niet het enige wat hier blijkt. Want als de Heere Jezus hier Paulus ontmoet op weg naar Damascus, dan ontmoet de Heere Jezus Christus Paulus hier ook als de grote zaligmaker van zondaren. Dan is er in die verschijning van de Heere Jezus ook iets zichtbaar van zijn opzoekende zondaarsliefde. En dat zien we al, laat ik het maar eenvoudig zeggen vanavond, dat zien we ook al in de manier waarop Paulus, wanneer Christus hem verschijnt, spreekt en wat hij zegt en wat hij doet. Want ook al heeft Paulus op dat eerste moment toen het licht uit de hemel kwam, en toen hij neergeveld werd van zijn paard, en toen hij de stem uit de hemel hoorde, met schrik en vrees en bevend en zeer verbaasd zijnde geantwoord, zo lezen we in Handelingen 9, toch, op dat moment waren de liefde koorden van de opgestane paasvorst al om het hart van Paulus geslagen. U weet wel die liefde koorden waarvan we zingen in de berijmde psalm, loutere goedheid, liefde koorden, nou die koorden. En ook al was Paulus zich op dat moment nog niet bewust en doorzag hij dat niet, de Heere Jezus Christus had zijn hart aangeraakt met eeuwige liefde. Want wat is het wat het hart van een zondaar verbreekt? Aanklachten? Beschuldigingen? Ja, die hebben allemaal hun plaats. Maar ten diepste is het de liefde van de drie enige God, waardoor het harde hart verbroken wordt. En dat de liefde het hart van Paulus aanraakt op het moment dat hij er als een boeteling pleit, dat blijkt uit een aantal dingen. Allereerst hier, dat wanneer die eerste woorden van de hemel weer klinken, Saul, Saul, dat Paulus neerbuigt en zegt, Heere, wie zijt ge? Paulus is zijn verzet kwijtgeraakt. Paulus is zijn Joodse wetenschap en kennis kwijtgeraakt. Paulus is een onwetende voor Christus geworden. Liefde heeft zijn eigen gerechtigheid gebroken. De liefde heeft zijn vijandschap gebroken. En dan gaan we meteen nog maar een stap verder. En dan horen we diezelfde Paulus even later zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan vouwt Paulus zijn gebalde vuisten als het ware samen. En hij bidt, Heere, wat moet ik nu doen? Daarin ziet u de liefde die Paulus wil heeft omgebogen. Die zijn hart bereidwillig heeft gemaakt. Paulus wil niet meer doen de weg van zijn eigen ik, maar hij vraagt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is liefde, trekkende liefde, waarmee de Heere Jezus Christus aan Paulus verscheen. Hij is ook van mij gezien. Daarin trilt dat door in deze belijdenis in 1 Korinthe 15. Dat Paulus zegt, daar is hij aan mij verschenen. En daar heeft hij op mij neergezien. En dat wat toen nog niet duidelijk was voor Paulus, al kunnen we het wel herkennen wanneer we de geschiedenis lezen, dat is later voor hem opgehelderd. Want hij is naar Damascus gegaan. En daar heeft hij gebeden en geworsteld. En daar heeft God hem Ananias, zijn knecht in Damascus, gezonden. En daar zijn Paulus de ogen open gegaan, zijn blindheid is genezen. En daar heeft de Heere Jezus Christus in die 3 dagen tijd aan Paulus heel veel geleerd. Ja, daar is het zo geweest dat Paulus met al zijn schuld en met al zijn zonde voor Christus leerde buigen. Dat Paulus een niet en een nul werd. Dat het voor Paulus en aan Paulus kant alleen maar onmogelijk werd. Maar dat Christus zich in het leven van Paulus ging verheerlijken. En dat Paulus in korte dagen, in korte tijd, Christus heeft leren kennen als zaligmaker. Als schulddragende en schuldovernemende borg. Hij is ook van mij gezien. Ja, hij heeft Christus leren kennen, ook als zijn borg. Hem door het geloof omhelst. Hij heeft hem leren kennen als degene die zijn ziel lief heeft. Want hij zegt in het begin van de Galatenbrief, terugwijzend naar dat gebeuren bij Damascus toen het God behaagde, zijn zoon in mij te openbaren. In mij. Paulus heeft daar dus in Damascus veel kennis van Christus opgedaan. Hem niet alleen maar van verre gezien en omhelst, maar hem ook persoonlijk in de gemeenschapsbeoefening van het geloof leren kennen als zijn borg en zaligmaker. Ik leef niet meer. Dat heeft Paulus in beginsel in Damascus al geleerd. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Kennis van Christus, omhelzing van Christus, inlijving in Christus. Het zijn dingen geweest die Paulus daar in Damascus leerde. En dat had zijn reden. U moet dat niet vergeten. Dat is een reden. Want Paulus moest niet alleen maar bekeerd worden. Paulus moest ook geroepen worden. Er staat in Handelingen 9. Een uitverkoren vat worden om de naam van de Heere te verkondigen in vele volken. En nu moet u er maar goed op letten. Wanneer de Heere iemand roepen wil, afzonderen wil tot een groot werk in zijn koninkrijk, dan geeft hij hem doorgaans ook veel geestelijke kennis. En dat is hier gebeurd. Paulus moest een groot werk doen. En daarom moest Paulus in korte tijd veel geestelijke ondervinding opdoen. Maar niettemin. Ook al was er voor Paulus een bijzondere reden. Dat hij zoveel leerde in die korte tijd. Toch is het zo dat deze dingen, waarin de opgestane Christus zichzelf verheerlijkt, overwinnend het hart wat vijandig is, wat zondig is, zijn liefde betonend, zichzelf openbarend, zichzelf wegschenkend, dat de Heere Jezus dat ook vandaag nog wil leren. En dat dat allemaal in die woorden zit opgesloten. Ten laatste is hij van mij gezien als van een ontijdig geboren. De vraag komt tot ons op deze eerste paasdag. Kennen we daar ook iets van? Niet slechts dat we voor God een verloren zondaar geworden zijn, maar ook dat we te midden van de schuld en van de duisternis die er door onze zonde is, mochten blikken door het geloof op hem. Zijn liefde mochten ervaren in ons hart. In ons binnenste mocht zingen, wat wilt gij dat ik doen zal? Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. is Hij ook aan ons geopenbaard als de enige weg. Is Hij aan ons geopenbaard als degene bebloed, doorwond, de schuld overnemende borg. Ach gemeente, het is nodig om Hem te kennen. En als we iets van Hem mogen kennen, Hem zien door het geloof, dan is het nodig om Hem meer en meer te gaan kennen. Opdat we met Paulus het stamelend mee mogen zeggen. En ten laatste, ook van mij, gezien. Niet omdat ik zocht, niet omdat ik vroeg. Want het zijn niet de tranen die ik pleng, of het is niet het offer wat ik breng. Maar het is zijn soevereine, vrije, oneindige genade. En zo heeft die Heere Jezus Christus als de paasvorst zich in het leven van Saul van Tarsen geopenbaard. En zo wil Hij werken onder zondige mensenkinderen. Nee, dan blijven we niet hoog bij onszelf, sterk bij onszelf, eigenzinnig bij onszelf, eigengerechtigd bij onszelf. In de ontmoeting met God en in de ontmoeting met zijn koning worden wij arm, een groot zondaar. Maar in die ontmoeting gaan ook de schatten open. De heilgeheimen van Sions betalende borg. De koning die zichzelf wilde wegschenken. En als je nu daar iets van mag beleven, dan word je zo klein. Maar dan wordt het wonder zo groot. En toch ook van mij. Toch ook van mij. O, wat een wonder. Ik denk aan dat oude versje, wat vroeger vaak in preken van predikanten in onze kerken werd aangehaald. Het versje is te lang om het helemaal op te zeggen. Twee coupletten. Het is een lied van een bekende dichter uit de vorige eeuw, een dominee P. Huet. En het heet De Laagste Plaats. Op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen de ogen sla, wordt mij alle schuld vergeven. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt verbonden, zij een plaatsje mij vergunt, waar ik mag treuren om mijn zonde. Geef mij de allerlaagste plaats. Zo gij mij een plaats wilt geven, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel licht bedreven. En dan ook het laatste couplet. Nooit heeft iemand zoveel kwaads, zoveel gruwelijks bedreven. Maar het besluit uws groten raads riep mij uit de dood in het leven. Welk een wonder van gena. Als ook ik, verlost, geheiligd, eens die feestzaal binnenga, eeuwig voor het kwaad beveiligd. Geef me de allerlaagste plaats. Grote God, van dood en leven, nooit werd iemand zoveel kwaads, zoveel gruwelijks vergeven. Amen. Thank you. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen voor uw heilig aangezicht en we smeken u, wil u het woord, wat vanavond klonk, genadig zegenen. Wie we ook zijn en waar we ook geestelijk staan, we hebben het nodig om door die grote koning overwonnen te worden. Maar ook om door de koorden van zijn liefde tot hem getrokken te worden. Ja, om hem te leren zien door het geloof, te leren kennen, te leren omhelzen. Ja, dat hij gestalte in ons krijgt. O getrouwe Heere en Koning, wil dat ook doen. Wordt er velen van ons te sterk. Geef ons dan maar de laagste plaats. Want we moeten het met die dichter en met Paulus belijden. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Heere, leer ons dat voor het eerst en ook opnieuw. Opdat we net als Paulus de minste mogen worden. Net als Paulus de schuldige. En toch opgezocht door koning Jezus. Opgetrokken. Uit de diepste nood gevonden, waar niemand naar ons vroeg. Gevonden door de milde handen en de vriendelijke ogen. Heere, wil zo het woord zegenen. Wees ook met ons wanneer we deze dag verder mogen afsluiten. Wil u ons morgen, wanneer op de tweede dag opnieuw het woord uitgedragen zal worden, ons uw zegen schenken. En schenk ons genade. Om ook dan het evangelie van de opstanding te horen en te verkondigen. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 138, het derde vers is onze slotzang. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen. 138, het derde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.